Welkom bij Studio Bomma, een podcast van Sense of Home en jullie aangeboden door Sodexo. In deze aflevering hebben we het over participatie in het woonzorgcentrum. En dat doen we samen met Christophe Klaes. Hij stelt zich zo meteen aan jullie voor. We hadden ook reporters on the field tijdens de grote vergouderingsdag, een dag die helemaal in het teken stond van inspraak. Woonzorgcentra over heel Vlaanderen deden mee, van Limburg tot aan de zee. Je hoort straks korte reportages van op de vloer, hoe bewoners en medewerkers die dag zelf beleefden. En wij, Christophe en ik, pikken er telkens op in.
Dag en welkom bij Studio Bomma.
Een podcast speciaal voor al wie in een woonzorgcentrum werkt en zich elke dag voor ons inzet.
We komen hier vertellen wat er echt belangrijk is voor ons en waar we straks van wakker liggen.
En dan neemt Maite ons mee op een reis vol verhalen en handige tips.
Samen met haar gasten gaan we op zoek naar manieren om voor het woonzorgcentrum een echte thuis te maken.
Pak dat momentje rust en wie weet doet je ons ook nog in plezier mee. Want als je laat zien wat je met die tips hebt gedaan, maak je kans op een verwenactie voor iedereen in je woonzorgcentrum.
Dus, zet u gemakkelijk, luister naar Studio Bomma met Maite en haar gasten en laat u inspireren.
Goedemorgen Christophe, welkom bij Studio Bomma. Hoe gaat het met u?
Goed, dankjewel. Ik ben zeer vereerd om hier te mogen zitten vanuit het verre West-Vlaanderen om mijn verhaal hier te komen vertellen. Of om te kijken wat we elkaar binnen die participatie terug kunnen vinden.
Ja, wij zijn ook heel blij om u te mogen verwelkomen in onze studio voor onze 13e aflevering ondertussen. Christophe, zou jij de luisteraars iets kunnen vertellen over uzelf?
Ik ben Christophe, ik ben verpleegkundige van opleiding, ondertussen 54 jaar. Ik ben al 23 jaar werkzaam in de Korenbloem. Ik ben gestart als verantwoordelijke bewonerszorg en doorgeroeid naar algemeen directeur ondertussen een jaar of 6, 7 geleden.
Ja, zeg, in de Korenbloem, waar ligt dat ergens?
De Korenbloem is een woonzorgcentrum in het Kortrijkse, in West-Vlaanderen. Wij hebben op vandaag 177 residentiële bewoners, 3 dagcentra, een lokaal dienstencentrum en 40 assistentiewoningen. Dus binnen de streek van Kortrijk zijn we toch wel een gevestigde waarde die een heel breed zorgpakket geeft op de site van de Korenbloem.
Ja, en uw goesting om zo in de ouderenzorg te werken, waar is dat ontstaan, Christophe?
Ik ben verpleegkundige van opleiding en ik ben gestart op intensieve zorgen, spoed en intensieve zorgen. Dus iets helemaal anders. Maar daar heb ik toch wel het gevoel dat we met goede zorg de mensen echt wel gelukkig kunt maken. Maar dan sta je daar alleen op uw dienst en ik had altijd het gevoel van ik zou iets meer willen doen. En door inderdaad te kunnen doorgroeien en de kans te krijgen om door te groeien naar een verantwoordelijke functie of een opdracht, dan krijg je ook de kans om anderen te gaan motiveren en te stimuleren om eigenlijk wat dat je denkt van goed is, te kunnen doorgeven naar iemand anders, zodat je je gedachtegoed eigenlijk gaat verspreiden en ervoor zorgen dat je niet alleen goed doet of probeert te streven naar kwaliteitsvolle zorg, maar dat je ook anderen stimuleert en kansen geeft, tijd geeft om dat te doen. En dat vind ik zo wel heel belangrijk.
Ja.
En daardoor ben ik terechtgekomen in een woonzorgcentrum.
Ja, ja. Nu, onze podcast Studio Bomma, dat gaat heel erg over Sense of Home, u thuis voelen. En wat betekent dat eigenlijk voor u persoonlijk?
Thuis voelen is inderdaad een plaats waar je op je gemak zit, waar je jezelf mag zijn. En ik denk dat we met de Korenbloem dat ook geprobeerd hebben, ook architectonisch zelf, met kleine woningen te gaan bouwen, de grote woningen te reorganiseren naar kleine woningen, om het gevoel te geven aan een bewoner van u bent thuis. Wij werken ook van thuis van de bewoner. Eigenlijk is het een stukje thuiszorg dat wij gaan proberen te geven in de woning van de bewoner op een grootschalige site. En ik denk dat dat belangrijk is, dat de bewoner kan thuis voelen, dat hij rustig is, dat hij kan uitnodigen wie dat hij wenst, dat hij kan gaan waar dat hij wilt. Ik denk dat dat heel belangrijk is om dat thuisgevoel mee te geven aan een bewoner.
Ja, want dan wou ik eigenlijk nog verder vragen van hoe zou dat dan zijn als je zelf woont in een woonzorgcentrum, dat thuisgevoel?
Ik vind het belangrijk om eigenlijk net zoals thuis te kunnen doen wat ik eigenlijk zelf wil. Gaan waar je wilt, uitnodigen wie je wilt, je dagbesteding invullen, hoe dat je ook wil. Ik denk dat dat belangrijk is en dat geeft een thuisgevoel. Wij gaan ook heel sterk stimuleren, de driehoek stimuleren van de bewoner, familie en medewerker. Als je kleinschalig werkt, dan is die driehoek heel sterk. En dan zorgt ervoor dat het thuisgevoel nog sterker is. Je hebt een band opgebouwd met medewerkers, met familieleden. En dat maakt het thuisgevoel toch nog veel sterker.
Ja, eigenlijk kijken jullie daar heel erg naar vanuit normalisatie, hè?
We zijn gestart vanuit kleinschalig genormaliseerd wonen, maar eigenlijk zijn we ons eigen verhaal aan het schrijven. Mm-hmm. We hebben 25, 26 gebruikt om Wonen 2.0 te gaan organiseren, waarin dat we eigenlijk vooral willen aandacht geven aan het wonen, nog meer dan vroeger, aan het kleinschalige, aan het huiselijke, aan het wonen op zich, van hoe kun je thuiskomen in een woonzorgcentrum.
Ja, oké. We zitten hier vandaag ook in het kader van de campagne De Veroudering. En in onze nieuwsbrief kunnen luisteraars daar trouwens alle informatie over terugvinden. En die campagne die wilde woonzorgcentra aanmoedigen om nog sterker in te zetten op participatie. Dus vroeg ik mij ook af, Christophe, wat is dan voor u essentieel als het gaat over participatie? Hoe kijkt jij daar dan naar, ook vanuit jullie visie eigenlijk?
Tot vorig jaar spraken wij eigenlijk over zinvolle dagbesteding. Hoe gaan wij de bewoners dagelijks inzetten om hun dag zinvol te laten passeren? Ik zeg altijd, en ik bedoel dat zeker niet negatief, het leven is meer dan 2 keer 6 smijten met een dobbelsteen tijdens paardjespel. Het gaat erover van hoe kan ik als bewoner, mijn bewoner, het gevoel geven op het einde van de dag van ik heb iets zinvols gedaan, ik heb iets betekend voor mezelf, voor de medebewoner of voor mijn medewerker, zodanig dat hij op zijn dag ook het gevoel heeft van ik leef nog, ik ben nog naar waarde geacht. En dat dat heel belangrijk is. En op die manier proberen wij de bewoner te stimuleren om deel te nemen aan het leefgebeuren van de woning. En dat gaat over inderdaad zinvolle dagbesteding, maar hoe kan ik mijn dag zinvol, nuttig gaan invullen? En dat gaat samen de vaat vullen, afwas doen, bloemenwater geven, de dagdagelijkse gewone dingen. Wij spreken ook binnen onze visie van de Korenbloem. Participatie of het wonen en het leven in een woonzorgcentrum is geen jeugdbeweging. Dat hoeft niet altijd grote activiteiten te zijn. Thuis is dat ook niet altijd het grootste ding. Het gaat samen aan tafel zitten en te vertellen aan elkaar hoe dat een dag geweest is, wat dat we gedaan hebben, wie dat je tegengekomen bent. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Die grootste dingen doen wij ook wel, maar toch wel veel beperkter. En we gaan proberen in te zetten op het warme, op het toegankelijke, het samen zijn, het samen wonen. En ik denk dat dat heel belangrijk is.
Ja, als er zo wordt gesproken over de gewone, normale dagbesteding die eigenlijk iemand van die leeftijd ook thuis zou hebben, dan komen we zo heel vaak op die huishoudelijke dingen. Maar ik denk altijd, ja, dat is nog niet voor iedereen weggelegd. Welk soort andere dingen zouden dat dan nog kunnen zijn?
Onze woning is zodanig gebouwd dat je een keuken gedeeld hebt, waar de mensen ontbijten, en een leefruim gedeeld, een living, waar de mensen kunnen zitten. Je hebt inderdaad mensen die 's morgens met de krant komen en die lezen op de kamer, wat dat er eigenlijk geslapen wordt, maar met de krant naar de leefruim te komen, om daar de krant te lezen. Net zoals dat je thuis ook je krant niet leest, in je bed gaat opstaan, gaat ontbijten, gaat dan naar de leefruimte of naar de living om daar je krant te lezen, om tv te kijken. Als het Tour de France is, dan gaan de bewoners samen zitten, samen aan één tv, en kijken ze eigenlijk samen naar de koers. En ik denk dat het samenleven bevordert op een woning.
Ja, dus echt gewoon de dingen in de living doen die dat je thuis ook in de living doet.
Ja, zelfs familie ontvangen gebeurt eigenlijk bij voorkeur in de living. Een slaapkamer, als er 2 of 3 familieleden komen, dan moet er 1 of 2 al zeker op bed zitten. In het slechtste geval zelfs op een toiletstoel, wat uiteraard nog niet plezant is. Maar als je een leefruimte ter beschikking hebt die eigenlijk niet altijd door een grote groep bezet is, dan kun je eigenlijk familie perfect daarin ontvangen. Dan staat er ook een koffieautomaat. Dan mag de bewoner zelf vragen aan de familie van moet je een potje koffie hebben? Neem maar een potje koffie. Zodanig dat je dat huisgevoel nog stimuleert en creëert. En samen familie ontvangen aan de tafel in de living, wat er iets te gebeuren valt, is toch wel plezanter dan in een slaapkamer op een bed. Ik denk dat dat toch wel een heel ander gevoel geeft, zowel voor de bewoner als voor de familie.
Zeg maar, als je dan echt het gaat ongelijk thuis, dan bij heel veel van die mensen kwam de familie binnen en begonnen ook van alles te doen in die keuken en te helpen bij hun ouders dan. Hoe gaat dat dan bij jullie?
Ik moet nu opletten hoe ik het nu uitleg, maar wij hebben soms het gevoel dat wij werken zoals in de West-Vlaamse boerderijen. De mensen zitten te ontbijten in de keuken, 's morgens of middags, met middagmaal. En de familie komt toe Eindelijk langs de achterdeur op de boerderij kwam men toe in de keuken en zette men zich bij. Van, we hebben ook het gevoel dat de living veel te weinig gebruikt wordt, maar de familie komt inderdaad zich bijzetten aan de keukentafel tussen de andere bewoners. Er komt daar een gezellige, aangename babbel, zoals vroeger de boer en misschien de man die daar ook werkte en de postbode die ook binnenkwam, die eigenlijk zorgde voor een aangename, gezellige babbel. Het is een beetje dat gevoel dat wij toch wel ervaren. De familie betekent ook heel veel voor de medebewoners. Medebewoners gaan ook elkaar sneller helpen in een kleine woning. Dus wij voelen dat inderdaad die keuken eigenlijk toch wel een hele centrale plaats is in het leefgebeuren van de woning.
Ja. Ik kan me dan voorstellen, die komen daarbij zitten, die beginnen dat gesprek mee daarin in te komen. Heel leuk, want er komt ook terug input van buitenuit. Want als je altijd maar met je groepje ondereen zit, dan heb je ook op de duur niks niet meer, denk ik, om over te vertellen. Maar stelt dat dan zo'n familie ook, zie dan een andere bewoner wat hulp nodig heeft en dan gaan die toch inspringen en misschien ook iets uit de kast pakken en ook nog een handdoek komen brengen. Hoe loopt dat dan bij jullie?
Dat loopt nog veel vlotter dan we ooit gedacht hadden. Door het feit dat je op een kleine woning met 8 of 9 bewoners, dan kent de familie eigenlijk de bewoners ook zeer goed, de andere medebewoners. En de medebewoners kent de familie ook van de andere bewoners goed. En dan voel je dat er vrij snel en vrij gemakkelijk hulp geboden wordt aan elkaar. Om een anekdote te vertellen, er was een mevrouw, licht dementerend, en de zoon kwam regelmatig langs. Hij ging een pintje gaan drinken in het cafetaria. Maar eigenlijk was dat niet meer zo plezant voor die zoon zelf, omdat mevrouw eigenlijk niet meer veel zei. Op een bepaald moment zegt die zoon van, aan een medebewoner wil je niet meegaan, dan kunnen we met, als ik nu 2 bewoners meeneem naar het cafetaria, dan gaat dat misschien plezanter zijn. Dat is zodanig gegroeid dat die zoon 4 bewoners meenam naar het cafetaria, de dagen dat hij kwam. Maar andere familieleden nam dan dezelfde 4 bewoners mee op de dagen dat die zoon niet kwam, met de gevolg dat die dame eigenlijk bijna dagelijks op cafetaria zat, omdat ieder familielid wel iemand meenam extra naar het cafetaria. En die band onder de bewoners en onder de familie is daar eigenlijk enorm sterk door gegroeid. En dan voel je wel dat er iets leeft op een woning. En ja, dat dat niet gewoon een afdeling is van een woonzorgcentrum waar dat bezoek op een kamer gaat, maar het was het samenwonen van mensen en dat vind ik heel sterk aan het verhaal.
Ja, ik ook eigenlijk. Maar ik weet ook wel, als je echt begint samen te leven, dan ga je natuurlijk ook leven in de brouwerij krijgen, veel gedoe en loopt er ook al eens iets mis. Hoe gaan jullie daar dan mee om?
Ik denk dat dat net zoals thuis is, dat er inderdaad wel een keer iets kan mislopen. En een ene bewoner is wel luidruchtiger dan de anderen en niet iedereen kan dat op iedere dag begrijpen. Maar dan heb je rustplaatsjes toch wel op de afdeling, op de woning. De kamer is altijd privé van de bewoner. Dus er is zeker wel mogelijkheid om zich terug te trekken. Op momenten dat je zegt, van nu heb ik eigenlijk echt wel een keer niemand nodig, dan gaat dat ook wel. Maar we hebben alleen nog nooit grote problemen mee gehad.
Ja, omdat ik ook altijd denk dat dat voor medewerkers niet altijd gemakkelijk is of wel wat een andere manier van denken vraagt. Omdat als je zo werkt, gelijk dat jij dat nu vertelt, dan is dat eigenlijk een beetje een gedeelde verantwoordelijkheid. Hè? En iedereen mag ook wat eigenaarschap nemen.
Ja, het gaat zelfs verder dan dat. Wij spreken niet meer, we hebben nu onze visie toegelegd aan de familieleden vorige week. Wij spreken niet meer over verpleegkundigen, zorgkundigen, ergo's, ortho's. Wij spreken over woonbegeleiders. We hebben dat ook uitgelegd aan de familieleden. En wat is voor ons de woonbegeleider? Is iemand die het wonen begeleidt op de afdeling of op de woning. Dat wil zeggen, 's morgens om 7 uur begint dat met de zorg, met het ontbijt, wat activiteiten geven, samen soep maken bijvoorbeeld, of op boodschappen gaan naar de winkel. Maar iedere medewerker, welke vooropleiding dat hij ook heeft, moet eigenlijk dezelfde opdrachten uitvoeren. Het is niet dat wij met een animatieteam werken of met mensen die in de zorg staan. Nee, iedere medewerker is een woonbegeleider en begeleidt tijdens zijn shift of haar shift eigenlijk die taken die moeten gebeuren op de woning, niet de taken die eigenlijk toegewezen zijn aan zijn of haar competentie.
Ja, en dan die hulp van de familie, dat wordt echt door de medewerkers ook warm onthaald? Of hebben sommigen daar wel moeite mee van?
Dat is moeilijk, omdat dat ook een stukje een veilig gevoel is van de medewerker die dat moet openstellen om de handen toe te laten van de familieleden. Maar we zetten daar ook sterk op in, omdat eigenlijk de medewerking van familie of vrijwilligers, toekoer, is eigenlijk de kers op de taart. Het is wat dat wij niet altijd kunnen door personeelstekort of door het gebrek aan financiële middelen. De medewerking van de familie en vrijwilligers zorgt ervoor dat wij nog dingen kunnen doen, maar dat we eigenlijk binnen onze eigen setting niet altijd de mogelijkheden voor hebben. Dus we kunnen eigenlijk met hen meer doen dan dat wij ooit dachten van te kunnen doen.
Ja, en dan zijn ze echt wel aan het inzetten op participatie. Ik vind dat persoonlijk een heel gewichtig woord. Als je aan mij zegt participatie, dan denk ik aan enorm ingewikkelde dingen die heel, waar je heel veel boeken voor moet lezen en dat heel ingewikkeld is. Maar ik hoop dat we vandaag daar misschien wat een ander idee over krijgen, dat dat ook wel dingen zijn die heel haalbaar zijn. Hè?
Ik denk dat we die moeilijke woorden moeten achterwege laten in onze werking. De mensen op de werkvloer doen heel veel mooie zaken en zijn soms heel veel kleine dingen. Er is nu ook dat nieuwe campagne van Vonk, waarin dat er eigenlijk gesproken wordt over hoe kun je kleine dingen toch wel belangrijk naar voren brengen. En ik denk dat dat daar vooral gaat. Het gaat over samen iets doen en dan hoeven geen spectaculaire dingen te zijn. Het gaat over dagdagelijkse dingen. Mensen, zaken waar mensen eigenlijk al mee bezig zijn, maar die ze niet altijd belangrijk vinden, dat wij moeten zeggen van eigenlijk zijn jullie wel belangrijke dingen aan het doen, zonder dat we daar eigenlijk woorden als participatie of co-creatie of trialoog naar voren schuiven. Ja. De mensen doen echt wel hele mooie dingen op de werkvloer.
Dat is nu misschien een heel moeilijke vraag, we hebben die ook niet voorbereid, maar als jij nu zou moeten participatie uitleggen, hoe zou jij dat dan definiëren?
Het gaat zoals in een gezin, dan woon je samen op een woning. En dan is het belangrijk dat je met de mensen die er zijn, mensen zo overeenkomen, je broer of je zus of je pa of je ma, en dat je eigenlijk ervoor zorgt dat de woning, dat dat gezin draait en iedereen heeft daar zijn verantwoordelijkheid. Misschien stereotyp, maar dat is de papa die de vuilniszakken buiten zet en de mama die wat eten maakt. Maar dat kan ook helemaal omgesmeten worden. En ook de zonen moeten helpen met opruimen. En ik denk dat participatie is, dat gaat over samen wonen, samen leven en ervoor te zorgen dat die afdeling draait, dat dat groeit en bloeit. En iedereen heeft binnen zijn functie, binnen zijn mogelijkheden, binnen zijn competentie, bepaalde taken dat hij of zij wel naar voren kan schuiven om er eigenlijk een aangename woonplaats en werkplaats van te maken.
Oké, zoals jij dat nu uitlegt, klinkt dat al direct een heel pak normaler. En goed, Christophe, zullen wij samen luisteren naar wat er allemaal gebeurde tijdens de veroudering? Onze vliegende reporters die zijn erop uitgetrokken en die brachten een hele hoop fijne initiatieven mee.
Ja, ik ben benieuwd om te zien wat er komt.
We zullen met het eerste initiatief starten. En Nadine die bracht verslag uit van woonzorgcentrum Eimondshof in Dendermonde. Daar hebben de bewoners zelf een retrofeest georganiseerd. Van de happekes tot de muziek, tot de versiering. Het was eigenlijk een feest dat volledig door hen bedacht is, ook gedragen is. Laat ons maar even luisteren.
Goedemiddag, we zijn hier te gast in woonzorgcentrum Eimondshof in Dendermonde, waar het hier vandaag een heel feestelijke gebeurtenis is. Ik zou eens willen vragen aan Anja, wat is er hier precies aan de hand vandaag?
We hebben vandaag een retro dansfeest georganiseerd voor onze bewoners.
Wauw, tof. En hoe hebben jullie dat aangepakt?
Ja, dat was een hele opzet. In de grond zijn we eigenlijk begonnen met al onze bewoners te bevragen, of een delegatie van onze bewoners, wat ze eigenlijk in voor ogen hebben wanneer we spreken van een feest. Ja, voor vele mensen was dat iets helemaal anders, maar meestal kwam het eigenlijk naar voren dat de mooiste feesten die ze ooit georganiseerd hadden toch wel trouwfeesten, familiefeesten waren en dat toch eigenlijk wel altijd gepaard ging met dans. Dans, een drankje, lekker eten en familie. Dat was eigenlijk de essentie van een feest voor hen.
Oké, en is dat gelukt?
Dat is perfect gelukt. We hebben echt genoten van een hele mooie namiddag en onze bewoners waren kei blij.
Oké, tof. En hebben zij ook meegeholpen?
De bewoners hebben meegeholpen. We hadden eigenlijk een delegatie die meestond voor de hapjes. Mm-hmm. Die hebben deze morgen al de hapjes bereid. De hapjes waren ook retro. Toastjes, witloofkanapeetjes, warme kaasbolletjes. Wat hadden we? Preparé. Sandwichje met preparé en ajuintjes. Heel retro dus. En als kers op de taart wilden ze eigenlijk Leonidas pralinen.
Voilà, prachtig. Heel goed, tof. Dank u wel voor de feedback. Voilà, goedemiddag. We zitten hier samen met Paula. Paul, jij woont hier in het woonzorgcentrum Eijmanshof. Ja. En jij was vandaag ook aanwezig op dit feest. Ja. Je hebt ook meegeholpen, heb ik gehoord, met de voorbereidingen.
Ja, zeker.
Wat was voor jou het mooiste moment vandaag?
Die zangers, hè.
De zangers die
en
zijn gekomen.
En dan allemaal die oude liedjes van vroeger, hè.
Voilà.
Ja. En gedanst, gedanst.
Er is veel gedanst geweest.
Ja. Ik heb lekker moeten rechtstaan dansen met mijn kinesist.
Mooi, het is gelukt.
Ja.
Voilà.
Ziet me vast.
En je hebt ook meegeholpen met de voorbereidingen.
Ja.
Jullie hebben vanmorgen hard gewerkt, heb ik gehoord.
Ja.
Ja.
Veel werk gehad.
Om alle hapjes voor te bereiden. Ja. En voilà, de dag zit er bijna op.
Ja.
Met welk gevoel kijk je nu terug?
Met een heel goed gevoel.
Een heel goed gevoel?
Ja.
Voilà. Dat is heel fijn om te horen. Dank u wel, Paula.
Zo, dat moet nogal een feestje geweest zijn, hè, Christophe?
Absoluut.
Wat springt er voor u uit in deze verhaal? Hoe zie jij dat deze soort initiatieven ook bijdragen aan participatie?
Ik moet zeggen, twee dingen zijn mij opgevallen. Eén. Er werd gevraagd aan de bewoner wat ze juist wensen en willen. En afhankelijk van de mogelijkheden gaat er waarschijnlijk zo'n feest uitgekomen zijn. En dan tweede, gaat het ook over het betrekken van de bewoner en vooral ermee rekening houden met wat die wel nog kan. En de bewoners kunnen vaak nog heel veel. Ik vind het belangrijk om op moment te zetten zowel op die participatie, het bevragen van de bewoner, maar ook de rekening mee houden met wat dat die wel nog kan. Dat feest is voorbereid geweest in gedurende de week. De bewoner is daar naartoe geleefd. En uiteindelijk heeft hij heel veel zelf kunnen doen. Het is vaak voor de medewerker ongemakkelijk om met zijn handen in de zakken zorg te geven. En ze nemen vaak over. Maar uiteindelijk kan een bewoner heel veel zelf doen. En ik denk dat we dat moeten stimuleren. En dat is echt participatie voor mij.
Ja, want zoals jij dat nu vertelt, is dat geen activiteit van een halve dag. Maar dat is nu een activiteit geworden van een heel week.
Absoluut, absoluut. En ik denk dat dat ook iets gaat zijn, omdat een bewoner gedurende die week met de familie over bezig gaat geweest zijn, met de andere medewerkers dat gaat geleefd hebben. En uiteindelijk is het dan het feest zelf de topje, of het feestelijk gebeuren zelf, maar die week ervoor en die week erna gaan denk ik even aangenaam geweest zijn voor de werkingen voor de bewoners op zich.
Ja, en dan zet je eigenlijk niet alleen aan tijdsbesteding aan toe, maar echt aan zingeving, hè?
Ja, dat is zeker. Ik denk dat als je dat zelf zou organiseren en de mensen daarop uitnodigt, dan gaat dat maar een helft van dat feest zijn. Maar inderdaad, medebewoners die kunnen zeggen, ik heb dat gemaakt, dan proef dat een keer. En dat is mijn recept nog van vroeger. Ik denk dat dat een ontzettende waarde is. En dat feest op zich, dat komt er wel bij. En dat is inderdaad nog wel het plezantste misschien. Maar de week ervoor en de week erna, denk ik even belangrijk, als het niet belangrijker is.
Wat ik zelf ook een beetje grappig vind in deze fragment, dat zijn die toosjes met préparé, of sandwichjes met préparé en ajuintjes. Want dat laat ook echt zien dat dan een medewerker faciliteert dan eigenlijk het proces. Hè? Je zet dat niet meer zelf aan het organiseren en ontsturen, maar je faciliteert dat. En dat is inderdaad handen in de zakje, maar dat vraagt ook heel veel. Want wij weten, om sandwichjes met préparé te kunnen serveren, daar hebben die waarschijnlijk ook wel heel veel denkwerk aan gehad en moeite om dat zomaar te kunnen doen. Hè?
Dat ben ik niet 100% zeker. Omdat je ook juist de kennis van de bewoner kunt gebruiken. Ik zag laatst een hele jonge verpleegkundige hele pudding maken met een koekje in, zo'n speculaaskoekje. Ik denk niet dat zij het recept kende. Maar het waren de bewoners die het recept kenden. En ik denk dat dat juist de meerwaarde is, dat iemand op hogere leeftijd iets aanleert op het werk van die jonge dame. En ik denk dat dat zo'n mooi verhaal kan zijn.
Ja, ja. Gaan we nog eens luisteren naar een volgend initiatief?
Ja, graag.
Aha, ons volgend initiatief komt van Woonzorgcentrum Sint-Franciscus in Kluisbergen. Daar gingen bewoners samen met de woltrekkers, gaan we subiet luisteren wat dat is, helemaal los voor een kaas- en wijnavond. Herfstdecoratie, handgemaakte kaarshoudertjes, tafels heel mooi aangekleed. Alles met hun eigen ideeën, met hun eigen handen gemaakt. En Elise was daar ter plekke en bracht dit fijne verhaal voor ons mee. Eerst komt Pascal aan het woord, over wie ook de woltrekkers zijn en hoe zij participatie proberen aan te moedigen. En daarna ook een bewoner.
Ik ben benieuwd. Ja.
Ja, ja, ja.
De mensen die eigenlijk voornamelijk in de teams aanwezig zijn om het wonen en leven op gang te trekken, noemen we eigenlijk kort kort afgerond de woltrekkers. Wonen en leven, maar ook wol, de symboliek daarvan. Wol is zacht, wol is refereert naar huiselijkheid, wol refereert ook naar duurzaamheid, naar zachtheid. En we vonden dat altijd een mooie link. Vandaar dat we zoiets hebben, de symboliek, de bol wol, de chatte, zoals wij dan hier zeggen op ons dialect, staat een beetje symbool eigenlijk over dat pure huiselijkheid. Dus we zijn daar wel mee bezig, hoor. En dat zit dan ja, in hele kleine overlegmomentjes die meer en meer eigenlijk aan bod komen. Waaraan continu ook bewoners proberen bij te betrekken. Om maar een voorbeeld te geven, kwam er een idee van Leen van kijk, ja, in onze bar, we hebben hier eigenlijk geen kinderhoekje. Zouden we een keer niet kunnen kijken? Omdat ik dan ook over inrichting en dergelijke ga, bij betrokken geweest. Ik zeg, ja, waarom niet? We kunnen kijken. Ik zie bijvoorbeeld hier misschien wel ruimte naast de piano een kinderhoekje te maken. Er is daar een klein werkgroepje rond opgericht geweest met een bewoner bij. En dat was een bewonerster die vroeger kleuterjuf geweest was. Dus die ook haar inbreng en haar ideeën en haar gedachten daarbij heeft kunnen vertalen en verwoorden. Hoe dat we dat kinderhoekje vorm gaan geven. Het is niet altijd evident om een vraag te stellen in een groep. Bijvoorbeeld, welk behangpapier zouden we er willen? Dat is heel, heel ruim. En iedereen heeft zowel zijn eigen bepaalde voorkeur. En de een zegt dan streepjes, de ander zegt roze, de ander zegt blauw. Als dat in een hele grote groep is. Maar ik probeer dan voor mezelf ook een aantal stalen op te vragen. En ik laat ze daaruit ook kiezen.
Ja, wat gaan we doen? Als je een toffe versieren, dat of alleen het plezanter is. Er met heel de band de tuppen te zijn. En dan, ja. Dat is wel een leuk avond, dan de volgende week gelukkig. Of nu, eerst de volgende week. Ja, we krijgen in het begin van de week ons programma dat er gebeurt. En de voormiddag en de achtermiddag. En ze hebben niet content mee, maar ze hebben dat. Nee. En we rijden een keer onder de kort weg. Zullen we dat een keer doen of zullen we dat een keer doen? Zo. Nee. Maar veel gedachten mocht velen. Nee.
Zo, dat laatste fragment was Mia. Nu, misschien niet voor alle luisteraars zo gemakkelijk te begrijpen in het West-Vlaams, denk ik.
Kluisbaarn is Oost-Vlaanderen, denk ik.
Ah ja, oké. Ze zegt, veel gedachten maken veel. Hè?
Ja, en het verhaal van die wolmedewerkers vind ik ook wel heel positief. Ik denk dat het belangrijk is als directie of beleid om iemand naar voren te schuiven die eigenlijk dagelijks verantwoordelijk is om dat wonen en dat leven te gaan uitbouwen. We hebben dat altijd ook gehad. Het enige wat wij dan niet mee werken door de kleinschaligheid is nog met een wolverantwoordelijke op de afdeling. Iedereen moet animatie van wonen en leven stimuleren bij ons. Maar het feit dat je inderdaad die mensen aanduidt, dat zijn vaak mensen die heel veel creativiteit hebben, die heel veel mooie ideeën hebben, zotte ideeën ook, wat wij soms aan denken van dat gaat wel niet lukken. Ik heb het voorbeeld gegeven van ergotherapeuten die met onze mensen of aan het strand hingen, dat gaat nog een beetje. Maar gaan schaatsen, dan dacht ik van wat gaan zij nu doen? En dat was een zalige namiddag. En ik denk dat zo mensen stimuleren om hun creativiteit los te laten, kan echt wel hele mooie dingen teweeg brengen.
Ja, en ik hoorde ook dat ze heel creatief zijn om die inspraak ook te realiseren. Door bijvoorbeeld niet meer alles in grote groep te gaan bespreken, maar dat veel kleiner te maken. En door bijvoorbeeld ook keuzes, niet alleen verbaal voor te stellen, maar echt dat behangpapier mee te pakken. En als dat daar dan ligt, ja, dan ga je natuurlijk heel veel meer interesse krijgen van mensen dan dat je daarover aan het praten bent.
Maar ik denk dat gewoon de invalshoek is. Ik denk dat je als directie of als medewerker ook moet bereid zijn om iets te organiseren of iets te gebruiken op een woning wat je misschien zelf niet zo mooi vindt. Als je inderdaad de keuze geeft, is het belangrijkste dat de bewoner de keuze maakt. En is dat dan met een bloem of zonder de bloem, dan hang je dat inderdaad aan de muur. Maar dan weet je wel, de bewoner ziet het graag. En ik denk dat dat zo belangrijk is. En dan moet je misschien zelf op de afdeling gaan vertellen van ik zou dat bij mij thuis niet doen, maar ik ben ook nog geen 80 of 85. Dus ik denk dat juist de kansen geven om de bewoner zelf te kiezen belangrijk is, maar vooral om je eigen mening dan een stukje in de achtergrond te zetten, omdat uiteindelijk, ja, het is mijn woning niet, het is de woning van de gebruiker. Ik ga ook niet bij mijn gebuur binnen en te zeggen, maar kleur dat hij zijn living moet schilderen. Ik ga wel een keer op bezoek gaan en denken misschien, ja, dat is kleur niet dat ik zou nemen bij mij thuis. Maar ik ga hem niet gaan vertellen welke kleur dat hij moet gebruiken om te schilderen. En dat is ook zo bij de woning van een gebruiker. Het is de bewoner die zelf mag kiezen welk papier dat hij mag gebruiken.
Ja, en ook een bewoner die bepaalde expertise heeft, wordt dan echt gevraagd om over een bepaald thema mee te denken. Gelijk de kleuterjuf die dan echt over dat kinderhoekje mag denken. En dat werkt natuurlijk ook alleen als die suggesties doet, dat die dan ook al serieus worden genomen en dat ze daar dan ook echt mee aan de slag gaan. Hè?
Misschien nog een anekdote. Wij maken af en toe zo van die nieuwsbrieven of van die e-mails of van die boekjes. En wij verdelen dat met onze planningen en een woordje uitleg over activiteiten. En het grote verschil is bij het woonzorgcentrum of de assistentiewoning bijvoorbeeld. Mensen van het woonzorgcentrum lezen dat, zien de inhoud. Maar mensen van de assistentiewoningen, en dat zijn ja, misschien leerkrachten of directeurs, geven die tekst dan terug en met rood aangeduid waar dat eigenlijk de zinsconstructie niet klopt of waar dat er een schrijffout in staat. Dus ja, dat gaat over de manier waarop dan die mensen daarmee omgaan en dat vind ik wel heel schitterend. Ja.
Ja, en dat is heel grappig dat jij dat zegt, want ik heb zelf ook een project in een woonzorgcentrum gedaan en dat begon ook met een bewoner die mij wat hielp en dan ook met rood. En ook met een persoonlijk gesprek daarna om aan mij te vertellen waarom dat fout was. Maar op den duur begon hij eigenlijk echt mijn teksten te schrijven en ook daar grapjes mee in te schrijven die zij dan super grappig vonden. Dus,
ja, maar wij hebben nog, het school is dicht bij de Korenbloem. En de kindjes kwamen dan bij de ouderen als leesoma en opa. En dan zag je inderdaad mensen die jaren in het onderwijs gestaan hebben, die dat heel consensueus deden en heel educatief zelf, pedagogisch, van hoe moet je lezen en doe nog een keer opnieuw. Dat was eigenlijk wel een heel mooi iets om te zien.
Ja, het zijn heel toffe dingen. Hè. Wij hadden daar een aantal mensen die zeer goed Frans konden en die dan in het Frans converseerden met leerlingen van de middelbare school, maar zo gewoon twee per twee. Hè. En ja, die kinderen kwamen onwennig binnen, maar die kregen dan een nice. Die mochten niet gewoon kiezen in de cafetaria. En dan verliep dat super tof. En dan zei 's morgens ook die bewoonster, je moet echt naar die school bellen, hè, om te zeggen wat voor beleefde kinderen dat waren.
Het is ook altijd plezant, omdat dat is meestal een gepensioneerde leerkracht van 85 jaar, die op zijn manier van lesgeven nog herinnert. En die dat nu moet doen aan kinderen die op een heel andere manier les krijgen. Dat is zeker verbindend, dat is mooi om te zien.
Ja. Ja, want dat was vroeger een hele, hele strenge leerkracht. Maar die leerling was naar ons gestuurd eigenlijk als strafstudie, omdat hij had gespijbeld. En ik hoor die echt vragen, en wat zij dat dan gaan doen, jongen? Die zijn naar Weinigem shoppingcenter voor nieuwe schoenen. En die, en heb je die nu aan?
Dat die waarschijnlijk vroeger ook niet ging toelaten.
Nee, maar dat is ook... Kijk, dat is ook wel heel schoon dat bewoners dan ook een andere kant van zichzelf verder kunnen ontwikkelen.
Ja. Ja, we moeten kansen geven aan medewerkers, we moeten kansen geven aan bewoners.
Ja.
En dan zien we soms welke mooie kanten dat we eigenlijk nog niet gezien hadden.
Ja, heel leuk. Wij hebben ook nog een derde initiatief en dat komt van woonzorgcentrum De Najaarsson in Brakel. En daar kwamen de bewoners zelf op het idee om de herfst binnen te halen met bloemschikken. En samen met Petra, de directie, een lokale bloemenwinkel, een vrijwilligster, hebben ze hun plan helemaal uitgewerkt. En het resultaat is dan dat ze prachtige herfstige bloemstukjes hadden voor op hun kamers te zetten, voor in de leefruimtes. Echte kunstwerkjes vol verbondenheid eigenlijk. En Elise was ook daar ter plekke en bracht dat warm verhaal voor ons mee.
Elke dag is niet hetzelfde. Je hebt bepaald dingen in je hoofd dat je wilt doen. Zo zal mijn dag verlopen. Maar zij bepalen eigenlijk hoe dat een dag wordt. Dat gaat... Soms is je dag helemaal anders gegaan dan dat je hem in je hoofd had. Maar wat dat zij willen, daar ga ik gewoon in mee. En ook als we werkstukjes maken, hè, dat zeg ik altijd... We zijn allemaal Picasso's. Iedereen maakt dat op zijn manier. Alles is mooi, op je eigen tempo gemaakt. Dan is het prachtig. Hij ook laten voelen dat wij ook maar gewone mensen zijn. En dat we daardoor gaat die verbinding tussen de bewoner en personeel echt heel vlot. Ja, en wij zien onze bewoners graag. En omgekeerd, denk ik ook. Wij worden, ja, er ontstaat echt een band tussen uw bewoner. Hè. En dat is wat we eigenlijk, ja, Ja, kom graag naar mijn bewoners toe. Hè. Dat is echt, hey, alles goed. Oh, kom binnen, zeggen ze dan. Ah, ja, maar ja, en ik moet dat en dat vertellen. Ah, vertel het een keer. Ja, oké. Dus, allee, dat is tof. Ze kunnen hun verhaal ook kwijt. Wij kunnen een keer ons verhaal kwijt. Allee, het is echt een verbinding tussen elkaar, ja.
Ja, Christophe, wat vind jij ervan?
Ja, de bewoner die mee kan zorgen voor de versiering van zijn eigen woning en het laten deelnemen. En zoals dat mevrouw zegt, iedereen is een Picasso en iedereen maakt wat hij zelf graag ziet. En een ander, ja, oké, dat verschilt in geuren en kleuren en dan zeker bij bloemen. En ik denk dat dat zo'n mooi verhaal was, absoluut.
Ja.
Het deed mij onmiddellijk denken aan een huwelijksfeest van een medewerker die trouwde en die... voordat ze naar het avondfeest ging, nog stopte aan de voorziening en met haar nieuwe partner in haar trouwkleed binnenkwam en ze ook showen aan haar bewoners van haar woning. En dat is ook zo, de bewoner leeft dan inderdaad mee met het persoonlijk verhaal van de medewerker. En dat gaat inderdaad ook over, ja, of het kindje komen tonen bijvoorbeeld na een bevalling. En je voelt dan, bewoners zijn daar ook betrokken bij. Ze leven ook mee. En van waar is je man? En waar heb je getrouwd? Was het een mooi feest? En hoe is het met het kindje? En dat zorgt ervoor dat die persoonlijke band tussen medewerker en bewoner nog versterkt. En ik denk dat dat nog aangenamer ook is, zowel om er te wonen als voor te werken.
Dus de verbondenheid en de verbinding is eigenlijk ook een belangrijk stuk in de participatie.
Ja, het gaat over ja, samen wonen en leven. Wij komen werken in de woning en de bewoner moet dat ook toelaten. Het gaat inderdaad over samen iets doen. Ja. Samen wonen en werken op een woning.
Ja, ja.
En dan moet je elkaar ook leren kennen. En zowel de goede weten van de medewerker. Van, als de bewoner zegt, van die medewerker moet je rust laten tot 9 uur. Want, je moet dat niet erin zetten. Nee, de bewoner, als de bewoner de medewerker goed kent en de medewerker kent de bewoner goed, dan zijn we terug een stapje verder in die verbondenheid. En ik vind dat toch wel heel belangrijk.
Ja, ja, heel mooi. Ik ben zelf op bezoek geweest in woonzorgcentrum Verbert Verrijt in Schoten. En daar hadden ze een wensboom gemaakt. Je stond daar echt nog te blinken. Letterlijk, er waren allemaal lampjes in, maar het was ook echt nieuw. Ze hebben die ook echt gezet in de grote inkomhal. En dat was er ook een heel gezellige drukte. En ik heb daar gesproken met een bewoonster, Marja, die dan vertelde dat voor haar participatie ook echt gaat over samen dingen leren, samen bouwen en het huis beter maken.
En dus vonden we het eigenlijk een heel tof project en een heel leuk idee om via de wensboom onze bewoners wat meer inspraak te geven. Doordat ze dan zelf een wens in de boom kunnen hangen. Niet enkel een wens... bijvoorbeeld van ik wil graag nog eens frietjes gaan eten, alhoewel dat dan natuurlijk ook kan. Het kunnen kleine wensen zijn, maar het kunnen ook grote wensen zijn, zoals bijvoorbeeld ik wil graag eens mee een vergadering van het directieteam volgen.
Okay.
Of ik wil graag mee nadenken over het nieuwe ontwerp van de tuin of over de indeling van het daggebeuren in huis.
Okay.
Het kunnen dus zowel kleine als grote wensen zijn. En op die manier willen we dan toch proberen om de mensen die hier wonen wat meer inspraak te geven.
Ja. Zeg, maar over die wensboom, hè?
Ja.
Heb jij daar al van uw medebewoners ook al commentaar over gehoord?
We hebben dus nog maar juist begonnen. Zo.
Ja.
Er is nog niet veel over gepraat geweest.
Ja. Ja. Van de morgen is hem eigenlijk ingehuldigd, zal ik zeggen.
Zo kunnen we het noemen.
Heb jij zelf al een idee om daar iets in te hangen?
Ik heb er al op nadenken geweest. Maar ja, het zegt, we hebben al veel. ik zal nog dieper moeten graven, denk ik. We hebben hier ook een psycholoog.
Ja.
En die is vaderlijk ook al bezig. Haar doel is om de mensen beter... Weet je, we zien elkaar natuurlijk wel, maar je hebt mij allemaal niet hetzelfde contact. En het is natuurlijk aan de hand dat je elkaar beter leert kennen en dat je soms wel eens een wens hoort.
Ja.
En dat je dan kunt zeggen, oh, die heeft nog interesse voor dat of dat. Maar ja, dat vraagt soms een beetje tijd. Hè.
Ja.
Als ik iets hoor, bijvoorbeeld dat ze kinderen hebben of zoiets, als je die dan nog eens tegenkomt, daarop voortgaan. En dan is het al best een paar zinnetjes,
Maar dat interesseert die wel, want ze worden aangesproken.
Ja.
Tegen dat je denkt, oh, dat mensen weten dat niet meer. Dus zelfs zo'n beetje... Ja, ik vind dat wel. Allee, voor mij persoonlijk vind ik dat wel.
En dan maak jij in die contacten dat je hebt een beetje diepgang.
Ja.
Een heel mooi verhaal. Ik vind het heel mooi dat een bewoner zonder eigenlijk medeweten van iemand anders een blaadje kan hangen aan een wensenboom en zijn wens, groot of klein, kan kenbaar maken. En het gaat inderdaad over heel grote dingen, over hele kleine dingen. Bij ons zijn er zo... Komt er 177 bewoners, als je dat bevraagt, dan heb je er 4 of 5 die wel een keer een frietje willen steken. En in plaats van in het woonzorgcentrum frieten te organiseren, een keer extra, dan wordt er een uitstap georganiseerd om naar een frietkot te gaan, waar ze effectief in een puntzak nog een keer echt binnen gaan in een frietkot. En dat zijn van die kleine dingen die eigenlijk na tijdsinvestering niet zoveel vragen. Misschien wel hulp van een familielid, en dan raak je er wel. Er zaten er ook grotere dingen in. Bij ons hadden we gezien, bij de bevraging, dat er 2 bewoners, toevallig een man en 1 vrouw, die nooit gehuwd waren, nog droomden om een keer te huwen. En zo is die afdeling eigenlijk een hele namiddag in elkaar gestoken, waar die 2 partners een trouwfeest konden hebben op hun woning. En dat is schitterend. Dat is ook gefilmd geweest. Die filmpjes bestaan nog altijd. Ik denk dat dat helemaal in het begin was dat ik er was. En dat is zo mooi, dat mensen die onafhankelijk van elkaar een droom geven en als medewerker, dan begin je te puzzelen en te koppelen. En dan kun je eigenlijk met 1 kleine inspanning eigenlijk soms 3 of 4 mensen zeer tevreden maken.
Ja, dat is wel een heel leuk verhaal. Hè?
En eigenlijk neemt dat zoveel tijd niet in beslag. Dan moet je wat reclame voor maken. En de mensen gaan er wel spontaan in dingen hangen. Groot en klein. We hebben nog een man laten ophalen door een limousine, een toertje laten rijden in de stad. En ja, voor hem was dat heel belangrijk. Ik denk dat hij garagist geweest was. Dus dat zijn van die kleine dingen die ook soms met de familie bekostigd kunnen worden. Maar die uiteindelijk voor de bewoner toch wel iets heel speciaals meegeven.
Ja. Marja die vertelde ook heel erg dat voor haar participatie is ook elkaar goed leren kennen. En ook leren omgaan met elkaar. Want natuurlijk, dat is een groep mensen met alle soorten mensen bij elkaar. En iedereen heeft wel wat zijn handleiding ook, zijn problematiek ook. En zij zegt van ja, als we elkaar dan beter leren kennen, dan weten we ook meer van elkaar wat belangrijk is, wat mensen nog zouden willen.
Ik denk dat je niet mag onderschatten wat een impact dat heeft voor een bewoner die bijna continu ook nieuwe bewoners aan zijn tafel krijgt, die eigenlijk zelf niet gekozen worden, maar die eigenlijk door beleid op die kamer, op die plaats geplaatst worden. En dan mag je inderdaad, ik zou niet onderschatten, dat de bewoners moeten ook elkaar leren kennen, de familie moet elkaar leren kennen. Net zoals alle voorzieningen worden gebruikersraden georganiseerd. En ik denk, hoe kleiner dat je dat doet, hoe meer interactie dat je tussen de bewoners ook kunt krijgen. We hebben een stap verder gegaan en we hebben een familieraad georganiseerd, waarin dat de familie elkaar leert kennen ook. En uiteindelijk zijn we nog heen bij een parlement, dat dan beleidsmatig. Maar het gaat inderdaad over familieleden moeten elkaar leren kennen, medewerkers, maar ook bewoners moeten elkaar leren kennen. En de kleine zaken, zoals thuis, je broer die keer iets doet wat hij zegt van ik vind dat eigenlijk niet plezant, maar je kunt dat ook tegenkomen in een woonzorgcentrum.
Ja, en eigenlijk zo in dialoog gaan over dingen, dat is ook participatie, hè?
Ja. Als je samen tv kijkt in de living en er is koers en niet iedereen ziet graag koers, dan moet je inderdaad een compromis vinden. Maar dat is thuis wonen. Dat is net zoals thuis. Moet je ook leren een compromis maken. En samen wonen is soms plezant, maar het is soms ook minder plezant. Maar dat maakt het leven wel rijker.
Ja, ik denk ook altijd, hoe meer je doet, hoe meer dat is gelukt om leven binnen te halen in het woonzorgcentrum. Maar dat vraagt natuurlijk wel wat andere competenties van medewerkers. Hè?
Ja, en ik denk dat medewerkers ook moeten toelaten dat niet alles vlekkeloos verloopt. Soms loopt er een keer een wiel af, maar in de Korenbloem zeggen we altijd, alles komt wel goed. En uiteindelijk komt alles wel goed. En dat vertrouwen moet je hebben van oké, het loopt een keer een wiel af, maar uiteindelijk gaat het wel goed komen. En mensen spreken mensen en dat raakt ook wel opgelost. Ik denk dat dat heel belangrijk is om mee te geven van het loopt een keer een wiel af. Het is overal, het is niet overal sukker en zeem zoals we zijn in het West-Vlaams.
Wij zeggen, het is niet elke dag een ponykamp.
Ah ja.
Zeg Christophe, we komen stilletjes aan het einde van de aflevering. En wij geven dan altijd nog tips mee aan de luisteraars. Wat vind jij dat ze straks zouden kunnen doen als ze in het woonzorgcentrum zijn, om concreet eigenlijk aan de slag te gaan, hè, met de inzichten van vandaag?
Ik denk, voor drie tips, denk ik, het eerste, zoek het zeker niet altijd te groot. Ik denk dat hele kleine, concrete acties heel veel impact kunnen hebben voor het wonen en leven van de bewoners. Het tweede is, maak er ook geen jeugdbeweging van. Doe het zo, inderdaad zoals een thuissituatie, waar dat er samen gewoond, geleefd wordt. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is. En het derde is, probeer je eigen verhaal te schrijven. Je hebt de participatiegids die heel breed aan het kijken is. Je hebt Vonk die gelanceerd is nu in de week van de derde leeftijd. Je hebt het gekende tubbenverhaal, je hebt de referentiekaders. Maar ik denk dat het belangrijk is dat het gaat over wat en hoe je iets doet, dat je samen in overleg gaat in participatie, los van de grote woorden als co-creatie, participatie en zo verder, maar dat je samen in overleg gaat met de gebruiker om iets te doen waarin dat je beiden je hoef voelt. En is dat dan het ene model of het andere model? Eigenlijk is dat, vind ik, minder belangrijk. Het gaat over wat en hoe je dat doet.
Ja. In die verschillende modellen wordt er eigenlijk ook altijd naar dezelfde fundamenten teruggegrepen.
Absoluut,
hè?
Absoluut. Ja. Ik denk dat dat kan een kader zijn of een kapstok. Maar een voorziening kan ook zijn eigen kader en zijn eigen kapstok. Het gaat vooral over wat hij doet en dat je inderdaad de bewoner mee laat beslissen in hoe dat hij leeft en woont op de afdeling.
Ja, je verwijst ook heel even naar de participatiegids. Dat is een supermooi werkdocument eigenlijk, om met participatie aan de slag te gaan. Dat is ook ontstaan vanuit een samenwerking tussen verschillende modellen en koepels. We zullen zeker ook de link in onze nieuwsbrief toevoegen, dat mensen de gids kunnen vinden. Want het is ook helemaal gratis te verkrijgen, hè? Gaan jullie met de tips aan de slag? Laat het ons weten. Stuur ons voor 5 januari een foto of een verhaal waaruit blijkt dat Studio Bomma jullie heeft geïnspireerd. En dan maak je kans op een verwinactie voor heel het woonzorgcentrum. Christophe, voor deze aflevering hebben we ook een toffe prijs, hè?
Absoluut. En mensen moeten zeker niet laten om mooie ideeën te delen met elkaar.
Ja, want de winnaar van deze aflevering krijgt, vind ik echt een fantastische prijs. Ze krijgen een riksja. En de winnaar kan dan kiezen voor één volledige dag een riksja te krijgen in het woonzorgcentrum of 4 uur, maar dan met chauffeur. Blijzin, die brengt die riksja tot bij jullie. Die biedt dat ook aan, hè? En komt hem achteraf ook terug ophalen. Alle info staat in de nieuwsbrief. Het is een hele fijne prijs en helemaal ook in lijn met participatie. Rest mij nog een laatste vraag, Christophe, en die stel ik aan al mijn gasten. Hoe zou jij zelf graag oud worden?
Ik zou zeer graag thuis oud worden. En welke plaats dat je dat mee geeft, speelt eigenlijk een minder grote rol. Ik denk, als de plaats zodanig ingericht is dat ik me thuis voel, dan wil ik daar thuis oud worden.
Dank u wel. Luisteraars kunnen alle info over de vergoudering, de participatiegids, Blijzin, terugvinden in onze nieuwsbrief. Die kan je vinden op onze website www.studiobomma.be. Je kan daar ook op abonneren. Dan krijg je die elke keer in de mailbox als er een nieuwe aflevering van Studio Bomma uitkomt. Heel erg bedankt, Christophe, om vandaag naar onze studio te komen.
Graag gedaan.
Aan al onze luisteraars, dank je wel om te luisteren naar Studio Bomma. Aan onze vliegende reporters Nadine Praat en Elise Cornelis, dank je wel. En ook dank je wel aan Sodexo om deze podcast mogelijk te maken. Op 5 januari zijn we er weer met Grete Mesmaker en de mensen van woonzorgcentrum Sint Carolus. Dan gaan we het hebben over relationeel werken en ook hoe je dat heel concreet kunt realiseren in het woonzorgcentrum. Als je onze podcast volgt op Spotify, mis je geen enkele aflevering. En als je ons 5 sterren geeft, krijgen nog veel meer mensen deze podcast te zien. Tot dan!